In 1 Petrus 2 zijn we toegekomen aan vers 9. En daar staat: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Het wordt aan een groep geschreven die heet gij. Wie dat zijn, weten we inmiddels natuurlijk, maar binnen het verband is het het makkelijkst om even te wijzen op vers 2 van dit hoofdstuk, waar dan staat: als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En wat er dan in de betere handschriften nog achter staat is: tot zaligheid. Dat ontbreekt helaas in de Statenvertaling. En deze mensen die wederom geboren zijn, volgens hoofdstuk 1, vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat zijn de gelovigen die hier bedoeld worden, die ook beschreven zijn als levende stenen, want ze zijn gekomen tot de levende steen. Dat is de Heere die ze inderdaad hadden leren kennen. En ze hadden ontdekt dat de Heere goede tieren is. En die Heere had hen gemaakt tot levende stenen van een geestelijk huis. Staat in vers 5, een geestelijk huis. En tot een heilig priesterdom. En die term kom je iets anders tegen in vers 9. Daar staat een koninklijk priesterdom en een heilig volk. En hier staat dan in vers 5 een heilig priesterdom. De bedoeling daarvan is dat wij daarin geestelijke offeranden opofferen die door Jezus Christus mogelijk zijn en die dan voor God aangenaam zijn. Kort gezegd, het zijn gelovigen die zich bewust zijn dat ze leven tot Gods eer en die deel uitmaken van een geestelijk huis. Er bestaat een gedachte dat deze brieven niet zozeer betrekking hebben op de tijd van de gemeente, maar dat ze horen bij de toekomst en dat ze ook in de begintijd van de tijd vanaf de opstanding een bepaalde plaats hebben gehad. En dat komt dan voort uit de gedachte dat de apostel Paulus pas later, aan het eind, toen hij in de gevangenschap zat, de waarheden omtrent de gemeente heeft leren kennen. En ik denk dat die gedachte, dat is niet mijn idee hoor, maar het is wel een idee wat vandaag de dag ook rondgaat onder de christen, ook onder wedergeboren christen, ook mensen die de Bijbel bestuderen. Maar als je nou hier leest dat deze gelovigen behoren tot een geestelijk huis, en we verbinden dat bijvoorbeeld met de brief van Efeze, waar dan staat in het hoofdstuk 2, dat wij deel uitmaken van een woonstede Gods, een heilige tempel. En ja, dan denk ik toch ook dat wij daar dezelfde waarheid tegenkomen en dat dat niet noodzakelijk verschillend hoeft te zijn. En dus de waarheid die hier naar voren gebracht wordt, is wel degelijk ook een gemeentelijke waarheid. Men komt er vaak op omdat er bij vers 9 en 10 een verwijzing feitelijk is naar het Oude Testament. Deze waarheid van vers 9 en 10 wordt ontleend aan uitspraken die in het Oude Testament gedaan zijn over het volk Israël. En dat is waar. Oh, en dat staat er ook bij. Maar dat hoeft dan nog niet weg te nemen dat deze waarheid ook van toepassing is nu in de dagen van de gemeente. Alleen niet in plaats van, maar gedurende de bedeling der genade Gods, waarin de Heer zich bezighoudt met de roeping van de gemeente, krijgen die oud-testamentische profetieën die letterlijk over Israël gaan, over de beide huizen van Israël, dat die een geestelijke en zelfs hogere, een hemelse toepassing krijgen met betrekking tot de roeping van de gemeente. En dat is een waarheid die we leren uit de brieven van de apostel Paulus. Wat overigens niet wegneemt dat diezelfde profetieën die in het Oude Testament over Israël geschreven zijn, wel degelijk in de toekomst nog een vervulling krijgen aan een gelovig Israël. En daar kwam bijvoorbeeld die vervangingsleer uit voort. Israël heeft afgedaan en ze hebben de Messias, de Heer Jezus Christus, gekruisigd en daarom is er voor hen geen toekomst meer. En dat is niet wat de Bijbel zegt. Lees alleen maar Romeinen 9 tot en met vers 11 maar eens na. En hun aanneming is bijvoorbeeld omschreven als leven uit de doden. Zij zullen wel degelijk weer aangenomen worden op grond van hun geloof, de bekering tot de God van Israël. En ze zullen ook de Heer Jezus Christus leren kennen als hun Messias. Dat vindt plaats in de dagen van de wederkomst van Christus. En die profetieën die in het Oude Testament geschreven zijn over de toekomst van het volk Israël, zullen wel degelijk in vervulling gaan. Maar wat de apostel Paulus in de brieven doet, en wat ook Petrus hier doet, is die oud-testamentische profetieën een geestelijke en hogere en zelfs uitgebreidere toepassing geven met betrekking tot de gemeente. Want de gemeente is meer dan alleen de stammen van Israël. De gemeente komt voort uit Jood en heiden. En heidenen is nu eenmaal in de Bijbel de aanduiding voor alle andere volkeren buiten Jodendom om. Daar komen ook gelovigen in voor en ze maken allen deel uit van de gemeente. En het bijzondere is wat Paulus dus doet en wat Petrus hier ook doet is oud-testamentische waarheden omtrent Israël toepassen op het volk Gods nu. Waarmee ook nog blijft staan de vervulling van die oud-testamentische profetieën in de toekomst. En dat is iets wat heel mooi is om in de schrift te ontdekken. Ik heb het voor je op de kopie samengevat. We zullen daar het een en ander van bekijken. Wat we hier lezen in vers 9 is dat deze gelovigen die wederom geboren zijn, wat je zo kunt verbinden met de brief van Titus aan Paulus aan Titus, waar ook staat dat wij door het bad der wedergeboorte tot kinderen Gods gemaakt zijn. En er staat ook achter vernieuwing des Heilige Geestes. Daardoor zijn wij zalig geworden. Dus ook Paulus gebruikt zelf de termen als Petrus hier. Dat is niet noodzakelijk verschillend. En het is ook zo dat deze gelovigen beschreven worden als uitverkoren geslacht. Dat is de eerste. Het tweede een koninklijk priesterdom. En een heilig volk en een verkregen volk. En daarachter staat dan waartoe wij die positie hebben verkregen. Wel, het eerste wat er staat is een uitverkoren geslacht. En het woord uitverkoren, ja, dat is in het Oude Testament vooral van toepassing op het volk Israël. Zij zijn door God van origine als volk uitverkoren. Op grond van de beloften die God deed aan de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. En dat vind je in het Oude Testament in veel schriftplaatsen verwoord. Ik heb er maar een paar bijgezet. In de linker kolom vind je dan de oud-testamentische omschrijving, hoe dat aan Israël in het verleden was gezegd en beloofd. En hoe dat in de rechter kolom in de toekomst ook wel degelijk aan hen vervuld zal worden. Maar in de tussentijd waarin we nu leven, sinds de opstanding van Christus en tot en met de opname van de gemeente, zijn die waarheden nu van toepassing op ons, maar op een ander niveau, op hemelsniveau. En dus ook uitgebreider dan alleen de stammen van Israël. Want Israël bestaat dan uit twee huizen, het huis van Juda en het huis van Israël. Het noordelijke, het zuidelijke rijk. Ook wel eens kortweg weergegeven als 2 en 10 stammen, Juda en Israël. Maar ja, de gemeente bestaat uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. En dat is meer dan alleen afstammelingen van de 10 stammen natuurlijk. Want heidenen, ja, dat zijn alle volkeren buiten het Jodendom om. En daar zijn ook gelovigen te vinden. Dus elke Chinees, elke Portugees, elke Nederlander, ongeacht afstamming, maakt daar deel van uit als hij in Christus Jezus gelooft. En wij zijn dus leden van dat ene lichaam van Christus, maar het wordt ook beschreven als een volk. En wij zijn ook een geslacht, namelijk we zijn van Gods geslacht, doordat we wederom geboren zijn tot een levende hoop. Hebben we de goddelijke natuur ontvangen, zegt ook Petrus, maar dan is een tweede brief. Omdat die goddelijke kracht, de Heilige Geest, in ons is uitgestort. En daarmee hebben we alles wat tot het leven en de godzaligheid nodig is ontvangen. We zouden het alleen voeden, zodat we kunnen opgroeien. Nou, het eerste wat er staat is een uitverkoren geslacht. Wel, van Israël staat dat vele malen in het Oude Testament. Laten we eerst even Deuteronomium 7 opzoeken als voorbeeld. Ik kan ze toch niet allemaal opzoeken, want dan zijn we wel een paar avonden langer bezig. Maar dat is dan voor zelfstudie het geval. In Deuteronomium 7... En daar staat in vers 6, want gij zijt een heilig volk, heb je meteen ook een andere omschrijving die we zo net tegenkwamen. Dat was dan de derde, gij zijt een heilig volk, den Heere uw God, voor de Heer uw God, en nu heeft de Heer uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Maar waarom dan wel verkoren? Omdat de Heer uw lieden lief had en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft hij u de Heer met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis Egypte, is dat dan, hè? Uit de hand van Farao, de koning van Egypte, zoals erachter staat. Hier staat duidelijk dat dat hun verkiezing was. En de Heer heeft hen dus gemaakt tot een uitverkoren volk. Uitverkiezing is in principe in de Bijbel altijd op grond van geloof. Het is niet zo dat je uitverkoren wordt om te gaan geloven. De Heer vraagt geloof. En daarmee, als je daarop ingaat, als je tot geloof komt, dan ben je uitverkoren. En de Heer heeft ook dit volk verkoren, omdat het op grond van de beloften die hij aan Abraham, Isaac en Jacob deed, in vervulling zou gaan. En die waren gelovigen. En alle zegeningen die aan het volk Israël beloofd zijn, die zijn er in Abraham en in zijn zaad. Enkelvoud zegt Galaten 3 vers 16, het welk is Christus. Dus ook in de toekomst, als Israël wel degelijk de zegeningen van het volk wat destijds voortkwam uit Abraham, Isaac en Jacob, zal ontvangen, is dat ook alleen maar als zij het zaad van Abraham, Jezus Christus, aanvaarden als hun Messias, als hun Heer. Een gelovig volk zal dus wel degelijk zegeningen ontvangen. Er is dus een toekomst voor het volk nog weggelegd. Zij zullen dus ook straks weer het uitverkoren volk zijn. Je hoort vandaag de dag dat mensen die veel Israël-minded zijn, en wij zijn in zekere zin dat ook, maar niet zoals zij dat vaak zijn, dan zeggen ze, ja, maar Israël is toch het uitverkoren volk? Is het dat vandaag dan ook? Nou, eigenlijk niet. Nee, het volk waar God zich nu mee bezighoudt, dat is de gemeente. En wij worden ook als uitverkorenen beschouwd. Romeinen 8 zegt toch, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Ja, niemand, want wij zijn in Christus, zijn wij die schuld die wij van nature hadden, kwijtgeraakt. Hij heeft onze zonden vergeven en we zijn volgens Efeze 1 vers 4 uitverkoren in hem, al sinds de grondlegging, zo staat het dan vertaald, der wereld. In Gods plan had hij al lang ons op het oog, voordat überhaupt Israël kwam als volk, had hij in zijn plan al de gemeente op het oog, waar wij dus deel uit van maken. Wij zijn uitverkorene Gods, en zo staat in Romeinen 8 dat, en het staat ook in Colossenzen 3 vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, en er worden een aantal dingen genoemd die we aan zouden doen, die we kunnen samenvatten met, doet een nieuwe mens aan. Of, doet aan de liefde, het welk is de band der volmaaktheid. Staat ook in Colossenzen 3 iets verderop. En dat is wat wij als gelovigen lezen in de schrift. En als de Heer in de toekomst wederkomt en hij strijdt samen met degenen tegen, het lam strijdt dan samen met degenen die bij hem zijn tegen het beest dat uit de aarde opgekomen is met de koningen der aarde. En dan worden zij ook genoemd de gelovigen, de uitverkorenen en de, was nog een term, mijn heilige, maar ik weet niet zeker. Openbaring 17 vers 14, zoek je maar een keer op. Maar daar ligt ook onze toekomst. Wij zullen als de Heer wederkomt met hem zijn, omdat wij nu al in Christus uitverkoren zijn en dus delen ook in de toekomstige positie die hij dan in vervulling doet gaan. Als hij wederkomt, zijn wij als gemeente daarbij betrokken. Als hij zich openbaart, zijn wij ook degene die met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, staat rechtstreeks in Kolossenzen 3 vers 4. Dus wij weten dat wij uitverkorenen zijn, ook als geslacht namelijk uit God geboren, dus van Gods geslacht kun je zeggen. Wij zijn wedergeboren tot het levende hoop, goddelijke natuur deelachtig zoals ik al zei. En wat Israël betreft, ja, Israël was destijds het volkoren volk, maar de geschiedenis leert ons dat zij de Heere niet gediend hebben en uiteindelijk ook in de ballingschap zijn weggevoerd. En dat er wel degelijk nog steeds hoop en toekomst is voor Israël. Dat zie je in de rechterkolom. Laat ik daar dus bijvoorbeeld Jesaja 44 van lezen. Jesaja 44 in vers 1 staat, maar nu hoor mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb, zo zegt de Heer uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun die ik uitverkoren heb, Jeshurun komt van het woord Yashar, betekent rechtschapen, recht zijn, oprecht, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge, ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Hier heb je de wedergeboorte van het volk. De geest die over hen uitgestort wordt. Dat gebeurt in de dag des Heren, zegt Joël 2. In vers 28 en daarna. En staat er, zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Mooie symboliek. De mens is van nature als gras. En daar spruiten zij van tussenuit. Dus daar komen ze van naar boven. Dat wil zeggen dat ze als volk, gelovig volk, tussen de mensheid omhoog stijgen. Omdat ze tot geloof komen. En als de wilgen aan de waterbeken. Dat wil zeggen dat wilgen ook een beeld zijn van Israël. Zijn geen treurwilgen meer, hè. Toen ze in Babel zaten, hadden ze de harp aan de wilgen gehangen. Omdat ze niet meer een loflied konden zingen. Ze dachten wel aan Jeruzalem, maar ja, er zat geen loflied meer in hun hart. Maar harpen zijn namelijk ook bedoeld om daarmee God te eren in de liederen die je dan speelt en zingt. En zie, zijn ze als de wilgen aan de waterbeken. Ze staan aan het water, levend water, stromend water. Omdat ze verbonden zijn met die boom die aan het water geplant is uit Psalm 1, als beeld van de Heer. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, die zal zich noemen met de naam van Jacob. Dus hij heet uit Jacob voor te komen, maar hij is degene die zegt, ik ben van de Heer, ik ben van Jehovah, ik ben van God, van de Heer Jezus Christus. En gene zal zijn hand op zijn hand schrijven, of met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam Israël. Daar heb je het volk wat in de toekomst wel degelijk als het uitverkoren volk weer in het beloofde land uiteindelijk zal leven. En daar de zegeningen die ook aan Abraham al beloofd waren zullen ontvangen. Er is dus wel toekomst voor hen. Als uitverkoren volk. En wat hier dan staat, hè, dat over ons gezegd wordt en dat wij zo'n positie hebben om uiteindelijk ook te verkondigen de deugden des Heren. Die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat gebeurt straks ook door Israël. Zij zullen ook getuigen zijn van de Heer in de wereld. Ze zullen het evangelie van het koninkrijk prediken in de wereld, onder de volkeren. En in de duizend jaren, als zij dan allen in het land leven als gelovig volk, en de volkeren ook in het koninkrijk zijn, dan zal inderdaad de wet vanuit Sion uitgaan en des Heren woord vanuit Jeruzalem, zegt Jesaja 2... En wie zijn dan degenen die de volken onderwijzen? Nou, het volk wat van origine daartoe bestemd was. Ze waren destijds in het priesterambt gezet. Maar omdat ze geen kennis hadden, ja zelfs de kennis van de Heer hadden verworpen, zegt Hosea 6, dan zegt de Heer, nou dan zet ik jullie uit het priesterambt. En het priesterambt, het beheer van het woord Gods is dat in de eerste plaats, is nu aan de gemeente gegeven. Maar in de toekomst zal het wel degelijk weer aan een gelovig Israël worden toevertrouwd. De Romeinen zegt in hoofdstuk 3, wat was het voordeel van de Jood dan? Wel, dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Maar ja, dan moet je ze wel kennen. Je moet ze wel geloven. Anders heb je niks te zeggen. Dan vertel je dingen die uit je eigen hart voortkomen. Maar als je het woord Gods gelooft, dan spreek je ook uit datgene wat je gelooft vanuit het woord Gods. En dan heb je een blijde boodschap, een evangelie. En dat is nu in deze tijd ook aan ons toevertrouwd als gelovigen, individueel. Maar ook als gemeente, als volk Gods, hebben wij die verantwoordelijkheid ook om allen die er ook voor openstaan, om dat te prediken, zodat ook mensen vandaag de dag nog toegevoegd kunnen worden aan het lichaam van Christus. En dus behouden worden, met zelfs een hemelse positie. Want vergeet niet dat aan Israël wel beloften zijn gedaan. Als ze de Heere gehoorzaam en trouw zouden zijn, zouden ze het hoofd boven alle volkeren zijn. De Heer zou hen hoog zetten boven alle volkeren, staat in Deuteronomium 28. Leviticus 26 staat het ook. Maar dat was wel op voorwaarde van trouw zijn aan de Heere hun God, dat ze hem zouden liefhebben en dienen. En die positie zullen ze straks weer hebben. Ze staan dan boven de volkerenwereld die geloven. En wanneer het koninkrijk binnen zullen gaan, zij staan daarboven. Maar boven Israël staat de gemeente. Wij zijn een hemelsvolk. We maken deel uit van degene die nu zit aan de rechterhand Gods, die ook onze hoge priester is, onze koning is. Vandaar dat wij ook een uitverkoren geslacht zijn. De tweede term is een koninklijk priesterdom. Opvallend is dat de term in Exodus 19 vers 6 genoemd wordt met betrekking tot Israël. Laten we hem even opzoeken, want daar staat het namelijk net andersom. Exodus 19, dat is vlak voordat de Heere ook aan het volk de 10 woorden geeft, in hoofdstuk 20. Meestal uitgedrukt als de 10 geboden. En in Exodus 19 zegt de Heer dan tegen het volk, bij monden van Mozes dan, in vers 6. Maar ik zeg er eventjes vers 5 bij, hè, want dat is de voorwaarde. Nu dan, indien gij naarstiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. Maar daar had de Heer dat volk uit verkoren. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, heb je hem weer. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes die geeft dat dan door. En ja, het volk beantwoordt dan dat met al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. En daarmee werd het verbond dan ook bekrachtigd, hè, toen de Heer op de Sinaï de wetgeving aan het volk gaf. Een huwelijksverbond wordt het ook bij gelegenheid genoemd in Jeremia 31. Hier zie je dus dat zij zijn een priesterlijk koninkrijk, waarbij dan de nadruk gelegd wordt op koninkrijk. Hè. Priesterlijk is dan een bijvoeglijk naamwoord bij koninkrijk. Terwijl in 1 Petrus het precies andersom staat, een koninklijk priesterdom. Er ligt de nadruk dus op het begrip priesterdom. En dat is ook terecht, hè? Israël zou een koninkrijk zijn, later werd er ook aan Israël werden koningen gegeven, waarvan dan wel de bekendste David is natuurlijk, en misschien Salomo. Dat waren dan getrouwe koningen. En betekent dus dat zij ook een priesterlijke taak hadden. Binnen het volk had je de priesters die ook de verantwoordelijkheid hadden om aan het volk onderwijs te geven. En daar annex was dan natuurlijk ook nog de offeranden die een illustratie zijn. Maar het volk als zodanig had ook een priesterlijke taak ten opzichte van de andere volkeren. Een verkondigende taak aan de andere volkeren. Maar daar zijn ze, zoals ik zo net al zei, uitgezet vanwege hun gebrek aan kennis, vanwege het feit dat ze juist de kennis van de Heer verworpen hadden. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Soms denk ik wel eens, het is vandaag binnen de gemeente ook niet zoveel anders gesteld. Een beetje kritisch hoor. Onder de vele christenen, ik heb u niet op het oog overigens, maar er zijn wel anderen onder de christenen die zo weinig interesse hebben in het woord van God, dat ze feitelijk een beetje te gronde gaan aan kennis. Dat ze zich dus heel gemakkelijk laten invloeden door allerlei wind ter leer en daarmee heen en weder geslingerd worden. Terwijl de Bijbel juist ons oproept om vervuld te worden met de kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is wat Israël ook zou doen. Een volk wat ten opzichte van de andere volkeren een priesterlijke taak zou hebben. Vandaar dat zij een priesterlijk koninkrijk zijn. Terwijl nu in deze tijd waarin wij leven het net andersom is. Omdat wij toebehoren aan de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de Heer Jezus Christus. Sinds zijn opstanding is hij in die positie gezet. En dat is hij voor eeuwig, zegt de Bijbel. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Wordt ook aangehaald uit Psalm 110. Maar hij is ook koning, maar de nadruk van die beide aspecten van zijn positie in deze bedeling ligt op het priesterschap. Hij is degene die de zonde van het volk verzoent, dat is priesterlijke taak. Een koning spreekt recht en heerst en oordeelt en strijdt. Dan is dat wat de Heer meer in de dagen van zijn wederkomst doet. Vandaar dat ook het volk wat nu de Heer toebehoort, de gemeente, ook eerder een, hoe stond het er ook alweer, een koninklijk priesterdom is. Wij zijn wel degelijk van koninklijke bloeden, want we behoren bij Christus die de koning is, naar de ordening van Melchizedek, maar ook de priester. En de tegenwoordige tijd is het vooral dat wij zouden dienen en dus een priesterlijke taak hebben. Wij zijn allen priesters. In Christus zijn wij ook gemaakt tot koningen en tot priesters, zegt Openbaring 1, hoofdstuk 5, zegt het ook nog een keer, ze staan wel op de kopie. En daar wordt gesproken over degenen die de Christus toebehoren. En die door zijn bloed verlost geworden zijn. En onze bediening nu is niet zozeer heersen. Integendeel, dat komt straks. Maar meer dienen. En dat is wat de priester doet. Dus vandaar dat hier ook meer het priesterdom naar voren komt. Een koninklijk priesterdom. En in de toekomst is het voor Israël ook zo. En zij zijn ook eerst een volk wat koninklijke waardigheid krijgt. Maar daarna tegelijkertijd als gelovig volk ook priesterlijke taak heeft om de prediking van het evangelie uit te voeren, het evangelie van het koninkrijk, en in de 1000 jaren onderwijs te geven aan de volkeren, want daar vanuit Sion, Jeruzalem, gaat des Heeren woord uit. En daar gaan de volkeren daar naartoe om daar onderwezen te worden, leren de oud-testamentische schriften. Het is dus wel degelijk van ons van toepassing. Wij zijn ook priesters. Als bijvoorbeeld in Hebreeën 9 staat dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen, dan is dat woord dienen, dat is het woord wat eigenlijk hoort bij de priesterlijke taak. Het Griekse woord latreio, ik geloof dat ik het wel eens eerder genoemd heb, dat heeft te maken met priesterlijk werk. Het wordt namelijk ook gebruikt in Hebreeën 9 voor de priesters die in het Oude Testament dienst deden, toen de wet nog van kracht was en in de tabernakeldienst deden. Maar wij die onder het nieuwe verbond leven, wij worden geacht ook als priesters te leven. En als we onze lichamen stellen tot een levende, heilige, Gode welgevallige offerande, en dat onze gedachten, ons gemoed veranderd wordt, vernieuwd wordt, dan beproeven wij de heilige en volmaakte wil van God. En dan staat er zo tussendoor, het welk is uw redelijke dienst, ja, godsdienst staat er, maar dienst, dat is het woord latreia. Zeggen, het stellen van je lichaam in dienst van de Heer is een priesterlijk werk. Je wilt graag door de Heer in dit leven ook geleid worden in het dienen, want hij heeft ons bekwaam gemaakt om hem te kunnen dienen, zegt 2 Korinthe 3, onder het nieuwe verbond. En hij beschouwt ons dus als priesters. En hij is de hoge priester, de hoofdpriester, onder wiens leiding wij staan. En onze priesterlijke dienst bestaat hier ook in de eerste plaats uit dat wij het woord van God leren kennen en dat ook prediken, uitleggen, uitdragen, in welke vorm dan ook, maar in de eerste plaats daar zelf uit leven. En dus daarmee de Heer dienen. Dus dezelfde waarheid wordt ook van ons in de schrift naar voren gebracht. En dat Israël in de toekomst weer een koninkrijk zal blijken te zijn. Nou, dat lees ik u even uit Micha. Micha hoofdstuk 4. Micha 4 vers 8. Begin in vers 7. Dan begrijpen we weer over wie het gaat, denk ik. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. Degene die hinkende was, dat zijn de nakomelingen van Jacob, hè, die op een gegeven moment ook hinkende werd toen hij die strijd had aan de Jabok met de engel des Heren. Die sloeg hem toen op de heup en sindsdien ging hij, ja, mank zeggen we wel eens, door het leven. Hinkte. En maar het volk wat eruit voortkomt zal worden tot een machtig volk en de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. En gij schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen. Ja, daar zal de vorige heerschappij komen. Het koninkrijk der dochter, het staat in het enkelvoud, ik heb ook een statenvertaling gezien waar het in het meervoud staat. Het staat officieel in het Hebreeuws in het enkelvoud, de dochter Jeruzalems. De dochter Sions en de dochter Jeruzalems. De dochteren Jeruzalems en Sions komt ook wel in het meervoud voor, maar het staat hier echt in het enkelvoud. Het gaat dus om de plaats waar de heerschappij uiteindelijk vanuit plaatsvindt, waar de troon zal staan. Een volk wat daar ook deel aan krijgt. En zo zegt bijvoorbeeld Daniel 7, dat dat koninkrijk gegeven zal worden aan het volk van de heiligen der hoge plaatsen. En dat is het volk wat Israël voorstelt, wat onder leiding van hun Messias een koninklijk volk zal zijn op aarde. En het priesterschap, dat wordt in Jesaja 61 genoemd. Jesaja 61... In vers 4 staat wat er zal gebeuren als Israël weer tot geloof zal komen. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders, dus buiten Israël om, zullen staan en uw kudden weiden en de vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Waarmee dus ook gezegd wordt, hè, dat de gelovigen onder de heidenen in de toekomst ook Israël zullen voorzien van datgene wat nodig is om hun taak te kunnen uitvoeren. Ze zijn in de eerste plaats dus ook priesters des Heren, dienaars van God. Maar die taak heeft nu de gemeente gekregen. Wij worden geacht die priesters te zijn en wij zijn ook degenen die de Heren dienen als dienaren van het nieuwe verbond. Of zoals Romeinen 6 zegt dat wij Goden dienstbaar mogen zijn. Individueel, maar geldt ook voor heel de gemeente. Dus die term geldt ook voor nu. De derde uitspraak was die van een heilig volk. Wel, die hebben we al twee keer gelezen. Het is wel opvallend, hè, dat hier nu het woord ethnos staat in het Grieks. Daarnaast lees je het verkregen volk als vierde term. En er staat dan het Griekse woord laos. Het zijn beide woorden die met volk vertaald worden. Maar ethnos, meestal in het meervoud, wordt ook vertaald met heidenen. volken, maar dan van heidense afkomst. Terwijl Laos meestal, niet altijd, zo kun je het nog niet zeggen namelijk, ook voor het volk Israël gebruikt wordt. Als het volk wat Gods volk had behoren te zijn. Dat verschil zie je in het Oude Testament trouwens ook. Het woord Am ken je waarschijnlijk wel. En Ammi, dat komen we nog tegen hier in 1 Petrus 2. Ammi betekent mijn volk. En Am is dan volk. Dat wordt in veel schriftplaatsen gebruikt voor het volk Israël, het Oude Testament. Ook niet altijd. En daarnaast heb je het woord Goy. In het meervoud Goyim. Dat betekent heidensvolk. Of heidenen in het meervoud. Maar je kunt niet zwart op wit dat bewijzen uit de schrift dat het alleen voor Israël is en het andere alleen voor de heiden is, want het wordt door elkaar gebruikt soms. Soms wordt Israël ook wel degelijk omschreven als Goy, terwijl dat meestal gebruikt wordt voor de heidenen. Als ik er nog aan toe kom, laat ik je daar straks wel een voorbeeld van zien. Maar ook hier zie je dat verschil. Het woord etnos en laos, ze worden beide gebruikt. Hier in dit geval ook voor de gelovigen van de gemeente. Wij zijn van nature uit de heidenen voortgekomen. En Laos wordt veelal gebruikt voor het volk wat God toebehoort. Eerst maar even het heilig volk. In het Oude Testament hebben we daar al verschillende van gelezen. Dus die hoef ik dan niet op te zoeken meer. Wat het Nieuwe Testament betreft komen we in bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 tegen. Een voorbeeld wat de gemeente betreft. En dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Want in 2 Korinthe 6 zie je dat zulke waarheden die over de gemeente nu gezegd worden, ook weer ontleend zijn aan oud-testamentische profetieën die over Israël gaan. En dat is een Bijbels principe wat je zou moeten leren kennen. Daarmee zie je overeenkomst tussen Israël en de gemeente, maar daarmee zie je ook verschil tussen Israël en de gemeente zien. In 2 Korinthe 6 lees ik vanaf vers 14, daar staat: trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? En wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Over synoniemen gesproken. Prachtig, hè? Hoe vijf synoniemen elkaar eigenlijk hier opvolgen. Met telkens de strekking dat er een bepaalde verbinding zou zijn. Maar die is er niet, want het zijn twee tegenpolen van elkaar. Met de hoogste tegenpool tussen Christus en Belial, waar Belial dan natuurlijk een aanduiding is voor de tegenstander van de Heer, de Satan. En er staat in vers 16, op wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods, gelijkerwijs, en nu komt de citaat, God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mij een volk zijn, of kortweg, ze zullen mijn volk zijn. Als je hier de schriftplaatsen van op wilt zoeken, er staan er veel bij, maar misschien jullie ook wel. In het Oude Testament, in Leviticus 26, vers 11 en 12, lees je diezelfde waarheid omtrent Israël in het verleden. En de waarheid voor de toekomst, die staat bijvoorbeeld in Ezechiël 37, vers 26 tot 28. Met andere woorden, deze versen die hier nu aangehaald worden door de apostel Paulus onder leiding van Gods geest en toegepast worden op het volk Gods nu, de gemeente, hebben een oorsprong wel degelijk in Israël in het verleden, wat in de toekomst aan Israël, alle stammen van Israël vervuld zal worden, maar wat in die tussentijd wel toegepast wordt op de gemeente, die bestaat uit Joden en heidenen. Uit alle volkeren. Met zelfs een hemelse toepassing en bestemming. Dat is wel een groot verschil, maar je ziet dat het wel ontleend wordt aan oud-testamentische waarheid. Dat is het inzicht wat apostel Paulus dus verkreeg. Toen hij onderwees werd door de Heer zelf feitelijk. En als je vers 17 doorleest, staat het: daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u de aannemen, en ik zal u tot vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Wel, God is ook onze vader, onze hemelse vader. Wij worden ook geacht zonen te zijn en straks als zonen te worden aangesteld. En als je onderscheid maakt tussen broeders en zusters, dan is het zonen en dochteren. Maar diezelfde waarheid vind je in het Oude Testament terug over Israël. Zij waren een volk wat God toebehoorde, maar wat in de toekomst ook wel degelijk als zonen en dochteren bijeenvergaderd wordt en weer de Heer zal toebehoren om in zijn dienst te staan. Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 43 vers 6, die staat er niet eens bij. Ik heb hem erbij geschreven. Daar vind je een profetie over de toekomstige terugverzameling van Israël uit de vier winden. En dat ze dan als zonen en dochteren weer aan de Heer worden toegevoegd. En dan benoemen zij God ook hun vader. Gij toch zijt onze vader, lezen we ook in Jesaja 63. 63, maar dit is 43 vers 6. Maar de vader staat in Jesaja 63, sorry. Voor de verwarring. En hier lees je dat met betrekking tot Israël, terwijl diezelfde dingen wij kunnen zeggen. Wij worden ook geacht zonen te zijn. Hè? Want ieder die zich door de geest Gods laat leiden, die is een, niet kind, maar een zoon van God. En wij worden straks ook volgens Romeinen 8 als zonen aangesteld bij de verlossing van ons lichaam. Deze waarheid is ontleend aan oud-testamentische profetieën aan Israël, beloofd, die nog in de toekomst vervuld zullen worden, maar die nu door de apostel Paulus hier van toepassing gebracht worden op de gemeente. Want ja, deze Korinthebrief is een gemeentelijke waarheid. Alle brieven zijn in zekere zin, juist die van Paulus, beschrijven gemeentelijke waarheid. Een heilig volk. Wel, laat ik dan wat het Nieuwe Testament betreft ook nog even aanhalen wat Israël in de toekomst verwachten mag. Dat is Jesaja 62, staat dan in het Oude Testament. Maar daar zie je dat zij wel degelijk als het heilige volk worden beschreven. Jesaja 62. Wij zijn nu een volk Gods, bestaande uit heiligen, gelovigen namelijk, geheiligd in Christus. En we worden ook geheiligd in onze wandel. Maar wij behoren Christus toe, die de heilige Gods is. In Jesaja 62, daar lezen we over Israël in vers 12. Vers 11 beschrijft de wederkomst van de Heer samen met de gemeente. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg ter dochter Sion, zie, uw heil komt. En zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk. Nou is het altijd even de vraag, wie is nou wie? Zij zullen hen noemen. Voor zover ik het heb na kunnen kijken, zijn zij is dan de aanduiding voor het Christus en de gemeente. Heil met zijn arbeidsloon, de heiland. Die zullen hen, namelijk noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. Want dat kom je ook in andere schriftplaatsen tegen. Dat zij als de vrijgekochte des Heren verlost zullen zijn en weer terugkeren naar de stad Jeruzalem. Bijvoorbeeld Jesaja 35. Dat lijkt me de meest logische conclusie. Maar als zij ons zouden noemen het heilige volk en de verlosten des Heer, is niet onjuist, want dat zijn we ook. Maar volgens de context en de betere verwijsteksten denk ik dat de volgorde moet zijn. Zij, namelijk de Heere, de heiland met zijn arbeidsloon, samen een meervoud, zullen hen, namelijk het volk Israël, noemen het heilige volk die de verlosten des Heeren zullen zijn. En daarom staat er ook achter, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dat sluit aan bij het voorgaande. Wel, tot zover eerst even, want het was pauzetijd, geloof ik. Ik geef je even een voorbeeld van het begrip goy en am naast elkaar in Psalm 33. En daar is het beide van toepassing, in de eerste plaats op het volk Israël. In Psalm 33 vers 12, daar staat: wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is, het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Nou, het erfdeel des Heeren in het Oude Testament, dat is Israël. Staat in menige schriftplaatsen. Maar ja, wij zijn nu het erfdeel des Heeren. Hè? Hij heeft ons tot zijn erfdeel gemaakt. Lezen we zo nog. In vers 12, het eerste deel, wel gelukzalig is het volk. Daar staat volgens mij Hagoi. In mijn aantekeningen staat het zo. En dat welks God de Heer is, het volk. En daar staat dan Ha-am, het volk, is dan am, dat hij zich ten erve verkoren heeft. En je ziet dat ze dus hier beide naast elkaar staan. Het is dus niet per definitie zo dat goy alleen maar heiden is en am alleen maar Israël. Ze worden ook door elkaar gebruikt. Soms ook met een reden, omdat er een betekenis achter zit. Maar hier is het gewoon een parallelisme. En daaruit blijkt dat de begrippen allebei op datzelfde volk van toepassing gebracht kan worden. En dat staat in 1 Petrus 2 ook. In de eerste plaats wordt er gesproken over een volk. En dan heet het in heilig volk, en dat is het woord etnos. Dat meestal meervoud voor de heidenen, de heidense volkeren gebruikt wordt. Maar dat klopt wat de gemeente betreft ook. Wij zijn immers een volk wat uit de heidenen voortkomt. Handelingen 15 zegt dat de Heer eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk blijkt later dan als de gemeente beschreven te worden. En daarna staat er een verkregen volk. En daar staat dan het woord laos. En dat is wat meestal gebruikt wordt voor het volk wat de Heer toebehoort. En dat kan ook van Israël gezegd worden, maar dan is het niet per definitie een gelovig volk. Ze worden dus door elkaar gebruikt. Beide zijn van toepassing nu ook op de gemeente. En we waren toegekomen aan het verkregen volk, die uitdrukking. In het Oude Testament staat dat ook meerdere malen. Eén voorbeeld die staat in Deuteronomium 32 vers 6. Deuteronomium 32 vers 6. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk, zegt de Heer dan over een opstandig Israël, is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Hij heeft hen verkregen door hen ook uit Egypte te verlossen. En wat de gemeente betreft, lezen we bijvoorbeeld de Handelingen 20. Handelingen 20, vers 28. Apostel Paulus heeft de ouderlingen van de gemeente te Efeze bij zich geroepen. En hij zegt dan tot hen in vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Het zijn ouderlingen, volgens vers 17, maar hij zegt dat ze over de kudde als opzieners gesteld zijn. En daar zijn ze dus ook herders. Die termen die overlappen elkaar, zijn niet specifiek verschillend. De gehele kudde is dan hier beschreven als om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En de gemeente Gods heeft de Heer zelf verkregen door zijn eigen bloed. En wij zijn allen gekocht met het dierbaar bloed van onze Heer en Heiland. Ook dat schreef Petrus al eerder. Verlost ons uit onze ijdele wandeling die ons van de vaderen overgeleverd is. Nee, niet door goud en zilver, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk lam. Daardoor zijn wij verlost geworden. Hij heeft ons verkregen door zijn bloed. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Elders staat het zo. En gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam. En ook van de oudsten in Openbaring wordt ook gezegd dat de Heer hen verkregen heeft door zijn bloed. Door hen te kopen, los te kopen, vrij te kopen. Wij zijn vrijgekochten des Heren. Maar die term wordt in het Oude Testament ook voor Israël gebruikt, als ze geloven. En ja, aangezien in Petrus gesproken wordt over de ouderlingen die dan geen heerschappij zouden hebben over de gemeente, want ze worden dan geacht als herders de kudde voor te gaan en een voorbeeld te zijn, dan staat erbij dat ze geen heerschappij zouden hebben over het erfdeel. Dan staat er cursief achter des Heren. Dat is wel juist, want staat er niet. Maar hier staat dat het de gemeente Gods is. Wij zijn nu zijn erfdeel. Terwijl het Oude Testament dat Israël is en in de toekomst weer zijn zal. En je ziet dat dus dezelfde begrippen ook van ons gezegd worden nu, in deze tijd, wij die toebehoren aan het volk Gods nu, de gemeente. En ik vind het zo mooi dat bijvoorbeeld in Titus staat, en dat de Heer zich een eigen volk reinigt, opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. En dat doet hij als hoofd van de gemeente. Hij is namelijk het hoofd van de gemeente en hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, heeft de gemeente lief gehad, opdat hij haar heiligen zou, nadat hij haar gereinigd heeft door het bad des waters, door het woord. En de Heer reinigt de gemeente met als doel dat wij in de praktijk ijverig zouden zijn in goede werken, om hem te dienen. Want we worden geacht als priesters, de hoge priester Christus, te dienen, tot zijn eer. En dan zegt de Heer, dat is mijn eigen volk. En wat hij van Israël zegt, jullie zijn mijn volk ten eigendom, zegt de Heer nu tegen ons, jullie zijn mijn eigendom. En nog dichter een band dan Israël. Want wij behoren tot zijn lichaam en hij is het hoofd en die worden straks verenigd. En samen krijgen ze weer een verbinding met een gelovig Israël. En dat is de relatie tussen bruidegom en bruid. Maar wij maken dan deel uit van de bruidegom. En die verbinding is dus hechter dan zelfs die met Israël. En toch worden dezelfde begrippen daarvoor gebruikt. Overigens, ik zeg niet dat de gemeente de bruid is, hè?
Nee,
dat begrip wordt er niet voor gebruikt. Nee. Nou, dat zijn de vier uitdrukkingen die hier gebruikt worden, die feitelijk ontleend zijn aan het volk Israël in het Oude Testament, die nogmaals gezegd in de toekomst ook aan hen wel degelijk in vervulling zullen gaan. Maar in de tussentijd, waarin de Heer zich nu niet bezighoudt met zijn volk, maar met de roeping van de gemeente, wat nu het volk Gods is, worden diezelfde begrippen, ontleend het Oude Testament, toegepast op de gemeente van nu, het lichaam van Christus. Met dat verschil dat wij een hemelse erfenis hebben, een hemelse bestemming, en ook een uitgebreidere toepassing, en dat blijkt met name uit het volgende vers, uit vers 10, waar we straks nog aan toe zullen komen, naar ik hoop. En daar staat namelijk, zij waren eerst niet Gods volk, maar zijn nu Gods volk. Ze waren eerst niet ontfermd en nu zijn ze wel ontfermd. En dat wordt ontleend aan Hosea en daar worden die begrippen van toepassing gebracht op Juda en Israël, de beide huizen van Israël. Terwijl ze hier in dit gedeelte een toepassing krijgen, op een breder niveau zelfs, Juda en de heidenen. En dat er onder heidenen zich afstammelingen van die andere stammen bevinden, dat zal wel waar zijn. Maar ook als je behoort tot het volk Gods nu, is die afstamming niet meer belangrijk. Want het gaat erom dat je wederom geboren bent. En de aardse afstamming doet dan niet zozeer meer ter zake. Nou, er staat een doel bij in vers 9. Er staat opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En die verkondigende taak, ja, die was in het Oude Testament ook al aan Israël gegeven, zoals ik zo straks zei. Je vindt dat onder andere terug in Psalm 79 vers 13, zoals het boek Pi staat. En Psalm 145 is misschien wel een mooi goed voorbeeld om even te lezen. Psalm 145. In vers 4 staat: geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Zij zullen uw mogendheden verkondigen. En iets verderop staat dan in vers 10. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheden zullen zij uitspreken. Om des mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. En de gunstgenoten in het Oude Testament zijn in de eerste plaats weer een volk Israël. Die in de toekomst opnieuw als gunstgenoten beschreven worden, moet je een paar bladzijden omslaan. In Psalm 149, daar staat in vers 2, dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft, dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning, dat zij zijn naam loven op de fluit, dat ze hem psalm zingen op de trommel en de harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil, dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer en dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand. En daarmee wordt dus ook in de toekomst wraak gedaan aan de heidense volkeren die dan in opstand zullen zijn tegen het volk wat dan in het land zal gaan leven. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar zij loven en prijzen de Heer. Zij zijn de gunstgenoten dan. Die deel gekregen hebben aan de gunst van de Heer. Zoals wij dat nu ook hebben. Deel gekregen aan zijn genade. En zo zal het in de toekomst ook weer zijn. Dat de Heer dat volk wat hij dan verkregen heeft. Ook in de toekomst zijn woord laat verkondigen. Jesaja 12 als voorbeeld. Jesaja 12, in vers 1 staat, en te dienzelfde dagen zult zij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heer is mijn sterkte en psalm, en hij is mij tot heil geworden. En gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dat is een wedergeboorte weer, hè? Water, stromen van levend water, van de geest gezegd. En notabene staat in mijn Bijbel Johannes 7, vers 37 en 38 erbij afgedrukt, waar dat door de Heer zo gezegd wordt. En gij zult de dienzelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Door wie? Nou, door degene die in vers 6 genoemd worden. Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. En die grootheid verkondigen ze dan aan de volkeren. Dat is hun toekomstige taak. Zij zullen de getuigen des Heren zijn in de toekomst, terwijl wij dat nu mogen zijn. Dat wij als gelovigen een verkondigende taak hebben, ja, dat lijkt me ook logisch. Hè. De meest duidelijke is natuurlijk die van Romeinen, hoofdstuk 10 was dat. Romeinen 10. En daarom heeft de Heer ook aan de gemeente evangelisten gegeven, die in het bijzonder die verantwoordelijkheid dragen om het evangelie te verkondigen. Maar wij allen als gelovigen hebben die mogelijkheid om te spreken van onze Heer en Heiland, die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. In Romeinen 10 vers 11 staat, want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heren van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat staat dus vast. Roemt je de naam des Heren aan vanuit geloof, dan word je behouden. Maar, daar staat achter, hoe zullen ze hem dan aanroepen, in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En ook hier wist weer ontleend aan het Oude Testament. Met betrekking tot Israël, Jesaja 52, Nahum 1 wordt het ook genoemd, maar hier wordt het van toepassing gebracht op de tijd van de gemeente. Hey, ook wij als gemeente, als collectief, zijn verantwoordelijk voor het beheer van het woord van God. Primair om er zelf in te groeien, om er zelf lering uit te trekken, daardoor opgebouwd te worden in ons geloof en daar waar mogelijk is ook wat uit te dragen, zodat de anderen de blijde boodschap mogen horen. Maar in de toekomst is die verantwoordelijkheid weer aan het gelovig Israël gegeven, die van origine al die taak had, maar die taak feitelijk heeft verkwanseld door niet naar de Heer te willen luisteren en zijn woord heeft afgewezen. Je ziet dat dus ook nu in deze tijd dat voor ons van toepassing geldt. En zo wordt in 1 Petrus 3 gezegd, hè, dat wij ook een ieder verantwoording kunnen afleggen aan degene die rekenschap afwijst van de hoop die in ons is. Dat we dat ook met zachtmoedigheid en ook met vrijmoedigheid mogen doen. Dan vragen mensen daarna, wat beweegt jou om zo te leven? Wat beweegt jou om een christen te zijn? Dan heb je een ingang. Maar daar hoeft het niet van af te hangen. Je kunt ook gewoon in gesprekken soms mensen wijzen op de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Dat brengt soms consequenties met zich mee, dat weet ik ook wel. De meeste mensen zitten er niet op te wachten. Ik denk dan altijd maar aan een rouwdienst. Als er dan een begrafenis is, is daar een gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Dat heb ik ook al een paar keer gedaan. Dat is niet de dingen die ik het liefste doe, zeg ik dan maar bij. Dat is ook niet eenvoudig om te doen, zeg ik maar. Maar goed, het is iets waar je dan ook geacht wordt om te doen, als je daar wordt voor gevraagd wordt. Maar als je dan naar de zaal kijkt en je houdt dan iets van het evangelie voor, je kijkt hoe mensen naar je kijken, ja, dan zeggen we wel eens van, nou, als blikken konden doden, dan hadden ze mij ook al een paar keer kunnen begraven, bij wijze van spreken. Maar zo is het dan. Zie je meteen mensen er niet die naar willen luisteren, die hebben er geen behoefte aan. Maar ze hebben het wel gehoord. Als het goed verkondigd wordt, hebben ze ook geen excuus. En dat is toch wel belangrijk dat ze het horen. Nou goed, dan gaan we naar het volgende punt. Het is dus het doel dat we zouden verkondigen de deugden van God. Het woord deugden, dat betekent eigenlijk de daden van God. We hadden vroeger zo'n spelletje, ken je dat nog? Pim, pam, pet. En dat was een van die kaartjes, noem een deugd. Ja, we wisten niet wat dat was. Wat is nou een deugd? Nou ja, daar heb je al. Deugen wil zeggen dat het dus wel of niet goed is. En de deugden van God, dat zijn de grote werken van God die verkondigd worden. En die mogen verkondigd worden. Zodat we ook al in psalmen lazen, de mogendheden van de Heer. Die zijn groots en machtig en daar kunnen we van verkondigen. De grote werken Gods verkondigen. De deugden des Heren. Even kijken, het woord deugd dat komt ook nog voor in 2 Petrus 1. Vers 3. Daar staat gelijk ons zijn goddelijke kracht, zijn aanduiding voor de Heilige Geest die in ons woont, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Waarbij heerlijkheid vooral de toekomst is, hè, want de roeping, dat kan voor nu gelden, maar ook voor straks. En twee aspecten die bij de roeping horen. En heerlijkheid is wat wij in de toekomst verwachten. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En deugd, daar zijn we ook toe geroepen. Dat wil zeggen dat wij inderdaad deugdzaam de Heer volgen en dienen. En verkondigen de grote werken Gods. De machtige werken en daden van God zouden wij mogen verkondigen aan de hand van zijn woord. Dat is een van de taken van ook de gelovigen van nu, blijkt uit 1 Petrus 2. opdat gij zoudt verkondigen de deugden, lees maar, de goede werken, de werken van God, desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Israël was in het verleden ook getrokken uit een bepaalde gevangenschap en slavernij in Egypte. En ze werden gebracht in de woestijn op weg naar het beloofde land. En ze werden ook geacht om de priesterzegen te ontvangen. En daar was één aspect van dat de Heere zijn aangezicht over hen zou doen lichten. Er zou dus in het licht zijn. Wel gelukzalig is het volk wat in het licht uws aanschijns wandelt, staat in Psalm 89. En wat het geklank des konings kent. Dat is volk Israël in het verleden. Maar wat ons betreft, ja, wij zijn getrokken uit de macht ter duisternis, Colossenzen 1 vers 13, overgezet in het koninkrijk. Je zou verwachten van het licht, als tegenstelling met duisternis, maar er staat het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En wij worden dus geacht om te wandelen in het licht. Want wij waren eertijds duisternis, maar nu zijn we licht in de Heere. En daarom zouden we wandelen als kinderen des lichts. En Thessalonicenzen noemt ons zelfs zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht. En wij zouden dus ook in het licht wandelen. Dat kunnen wij ook, want de God die destijds gesproken heeft in Genesis 1 vers 3 al, daar is er licht. En er kwam licht, er was licht. Heeft dat licht ook in onze harten doen schijnen, met als doel tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus onze Heer. Anders gezegd, Christus leren kennen wil zeggen dat onze harten worden verlicht en daardoor krijg je ook verlichte ogen van je hart of van je verstand. Daartoe heeft de Heer ons dat licht gegeven. Maar we mogen ook verkondigen degene die ons dat licht gegeven heeft. God is licht. Jezus Christus kwam in de wereld als licht der wereld. Hij is wel weggegaan en hij heeft natuurlijk de wereld dan in feite in duisternis achtergelaten. En toch zegt de schrift dat wel degelijk het licht schijnt. Omdat namelijk bij het profetisch woord hebben wat schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat woord mogen we spreken, uitdragen, eruit leven. Dat is ook een getuigenis, hoef je niks te zeggen. Maar uit leven, het woord van God is ook een getuigenis. Mensen zien wel iets anders dan wat ze bij andere mensen in de wereld vaak zien. Zelfs daar heb je het er nog niet over gehad. En dat is wat ook bij deze zaken hoort. Dat we zouden verkondigen de deugd van degene die ons geroepen heeft vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wij mogen dus in het licht wandelen. En dan komen we bij vers 10 terecht. Ik moet nog even laten zien dat Israël in de toekomst ook zal wandelen in het licht. Gaan we even naar Jesaja 2. Jesaja 2. Het staat in vers 5. De voorgaande versen beschrijven feitelijk het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. Waar de volkeren ook vanuit hun hart liefdevol willen opgaan om te leren van Gods woord. En dan staat er in vers 5, kom gij huis Jacobs, laat ons wandelen in het licht des Heren. Dat is dan een gelovig Israël, wat ook in het licht wandelt. En het mooie daarvan is, als wij in het licht wandelen, dan hebben we juist gemeenschap met elkaar. Dan gaan we naar het 10e vers, daar wordt namelijk ook nog een vers uit het Oude Testament aangehaald. Daar staat, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt. Wordt van dezelfde mensen gezegd, hè? Gij, dezelfde gij als in vers 9, gij zijt een uitverkoren geslacht enzovoort. Wij waren eertijds geen volk. Daar staat het woord Laos. Maar nu Gods volk zijt, weer Laos. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Als je deel wil krijgen aan de barmhartigheid van God, dan kan dat alleen door het geloof. Want zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, Zo ontfermt de Heere God zich over degenen die hem vrezen. Dus wil je deel hebben aan de ontferming Gods, de barmhartigheid van God, dan zou je beginnen hem te vrezen. Ontzag voor hem te hebben door in zijn woord te geloven. Dus het gaat hier wel degelijk om die gelovige mensen. Ze waren eertijds geen volk. Niet naar de normen van het Oude Testament, want toen was het volk Israël. Het volk. Maar nu zijn ze wel Gods volk. Zoals gezegd, we hebben dat eerder gezien, we zijn een heilig volk, een verkregen volk. Dus nu, sinds de opstanding van Christus, zijn wij wel degelijk Gods volk. Zijn eigendom. Wij waren eertijds niet ontfermd, hadden geen deel aan de barmhartigheid van de Heer, maar nu wel. En die barmhartigheid van God ligt ten grondslag aan het feit dat wij levend gemaakt zijn met Christus op grond van geloof. Ik lees het je even uit Efeze. Efeze 2 vers 4. Want van nature waren wij dood in zonden en misdaden, hadden geen levende relatie met God, we kenden de Heer Jezus Christus nog niet, en toch was daar wel de mogelijkheid om er deel aan te krijgen, want die lag ten grondslag aan het feit dat Gods liefde daartoe gekomen is in de persoon van de Heer Jezus. Dat staat in vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid of ontferming, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dus de barmhartigheid van God, die voortvloeit uit zijn liefde, want God is liefde, is de grondslag voor het feit dat je mogelijk tot dat volk Gods kunt komen, maar dat kan alleen door Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, en door je leven aan hem toe te vertrouwen, door geloof dus. En dan krijg je deel aan de genade van God. Wij die eerder dus geen volk waren, wij die eertijds niet ontfermd waren, zijn nu wel Gods volk geworden. Wij zijn nu wel degelijk degene die ontfermd zijn geworden. Bijzonder is dat dit ook weer een citaat is uit het Oude Testament. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik even naar Romeinen 9, want daar wordt het ook aangehaald. Romeinen 9. Hier spreekt de apostel Paulus over vaten ter ere in vers 21. Daar staat, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Vaten ter ere zijn dus de vaten die bestemd zijn ter barmhartigheid en tot heerlijkheid. Dat zijn de gelovigen. De vaten des toorns die tot het verderf toebereid zijn, dat zijn de ongelovigen, algemeen gesproken. Wij behoren tot degenen die als vaten der barmhartigheid en dus vaten ter ere bestemd zijn. En waar komen die vaten uit voort? En een vat is natuurlijk een uitdrukking voor de mens in zijn lichamelijke hoedanigheid. Ons lichaam is een vat, een uitverkoren vat. Zo wordt het gezegd van Paulus bijvoorbeeld in Handelingen 9. Dan zegt de Heer, deze Saulus die zich nu bekeerd heeft, is voor mij een uitverkoren vat. Om mijn naam te dragen onder de kinderen Israëls en onder de heidenen, onder de koningen. En wij zouden ons vat bezitten in heiligmaking en eer, zegt 1 Thessalonians 4. Ons lichaam stellen tot een offerande voor de Heer. Dan zijn we vaten der barmhartigheid die tot heerlijkheid bestemd zijn. Die komen voort uit vers 29 uit, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dus twee categorieën. Ze komen voort uit de Joden en uit de heidenen. Voor heidenen staat weer het woord etnos, in het meervoud. En dan wordt meteen weer Hosea geciteerd. Gelijk ook hij in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, nu staat er in plaats van ontfermd, staat er bemind, geliefd, was mijn beminde of geliefde. Beide uitspraken komen uit de profetie van Hosea. Daar gaan we zo even naartoe. Je ziet hier dat deze profetie uit Hosea ontleend is, maar toegepast wordt op de gelovigen uit de Joden en de heidenen. Al de heidenen, wel te verstaan, hè? Want die term wordt in de Bijbel ook gebruikt. Hè? Dat het evangelie verkondigd wordt onder al de heidenen, staat in Romeinen 1 vers 5 al en het eindigt ook in Romeinen 16 zo. En als we dan later in Efeze 2 leren, dat die twee groepen samen tot één nieuwe mens geschapen zijn in Christus. Dat is de gemeente. Dat zijn degenen die uit de besnijdenis voortgekomen zijn, die geloven. Degenen die de vooruit hebben en die dus tot geloof komen, dat zijn de heidenen. Samen zijn ze in één lichaam verzoend geworden, tot één nieuwe schepping gemaakt. Omdat degene die de middelmuur des afscheidsels heeft afgebroken, daartoe de wegbereider is geweest. Dat is de Heer Jezus Christus. Datgene wat ertussen zat, de wet der met inzettingen en geboden, die heeft de Heer aan het kruis genageld. Die heeft hij weggenomen, zodat er met vrijmoedigheid kan worden toegegaan tot de troon der genade nu. En dat geldt voor iedereen, zowel Jood als Griek, of Jood als heiden, ongeacht je afkomst, van welk volk dan ook. Wat bijzonder is, dat deze profetie ontleend is aan Hosea, en daar wordt hij beperkt tot Juda en Israël. De twee huizen van het volk Israël, die samen heel het volk Israël voorstellen. Die profetie wordt in de toekomst alsnog vervuld aan een gelovig Israël, zowel gelovigen uit de Joden als gelovigen uit de heidenen. Dat staat ook in Hosea. En Paulus past diezelfde profetie nu toe op de tijd van de gemeente. En daarmee geeft hij ook een ruimere toepassing, want hij beperkt het niet slechts tot de afstammelingen van de Joden en eventueel afstammelingen van de 10 stammen, maar alle heidenen. Met zelfs een hemelse bestemming. Dus we gaan nu even naar Hosea, want dan zie je dat daar het vers voorkomt. Hosea hoofdstuk 1. En je zult dan maar profeet zijn. Want de profeet Hosea kreeg de ondankbare taak om met een hoer te gaan trouwen. Maar dat moest hij doen omdat hij een illustratie is van het feit dat het volk Israël in die tijd een ontrouw volk was. En de Heere hun God, met wie ze een huwelijksverbond hadden, niet in acht nam. En dan mag Hosea een beeld zijn van de Heere. En de vrouw die hij zich dan nam, die heet Gomer. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 3. Is dan een beeld, een illustratie van dat ontrouwe volk Israël. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaïm, en zij ontving en baarde hem een zoon. De naam Gomer betekent sowieso al tot een einde komen. Dus de naam geeft al aan dat het niet best afloopt. En ze baart dan hem een zoon. En de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jisrael, want nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jisrael bezoeken over het huis van Jehu. Dat was een koning van het noordelijke rijk Israël. En zal het koninkrijk van het huis Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jisrael. verwijzend naar de geschiedenissen in het verleden die in Koningen, zelfs in Richteren, nog iets van terugvindt. Dit is dan de beschrijving van de ondergang van het rijk wat hier Israël genoemd wordt, de boog van Israël, in het dal van Jisrael. Jisrael betekent hij zal zaaien of hij zal strooien. Het kan positief zijn. Zaaien wil zeggen zaad zaaien, zodat de vrucht voort kan komen. Maar hij kan strooien, kan zijn verstrooien, wegdoen gaan. En dat is eerste betekenis hier. En dan staat in vers 6, en zij ontving wederom en baarde een dochter en zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama. En Lo betekent niet, of geen, of zonder, meestal vertaald met niet. En Ruhama is het Hebreeuwse woord van racham, betekent ontfermen. Dus Lo-Ruhama betekent geen ontferming, geen barmhartigheid. Zo werd die dochter genoemd. De Heer zegt dat, want hij zegt, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal hen zekerlijk wegvoeren. En waar de naam Israël nog over heel het volk gaat, gaat het nu over het noordelijke rijk, hetgeen blijkt uit het volgende vers, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal hen verlossen door de Heere hun God. Dus de Heer laat die dochter Lo-Ruhama noemen, geen ontferming, en er zegt erbij, zij is een illustratie van het noordelijke rijk Israël, we noemen het ook wel eens kortweg de 10 stammen, al is dat niet helemaal correct, moet ik zeggen, maar goed, dan begrijpt iedereen waar we het over hebben. Lo-Ruhama staat dus voor het noordelijke rijk, het huis van Israël. Dat zal worden weggevoerd, maar de Heer zou het huis van Juda nog een tijd lang beschermen en verlossen, zegt hij in vers 7. Maar ik zal over het huis van Juda mij ontfermen, dat is ook racham, en zal hen verlossen door de Heer hun God. Ik zal hen niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, noch door paarden, noch door ruiters. Maar de Heer heeft bij gelegenheid bijvoorbeeld Jeruzalem verlost, doordat hij een engel des Heeren door het leger van Sanherib, de koning van Assyrië, liet gaan. Maar die kwam met een leger van 185.000 man langs en die lagen de volgende dag allemaal als gesneuvelden in hun tent op de grond. Er was geen strijd gevoerd. De Heer had dat gedaan door middel van de engel die verderf bracht. Je vindt het terug in 2 Koningen 19, vers 35 en 36. Zoek maar eens na. En als hij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ammi, want gij lieden zijt mijn volk niet. En zo zal ik de uwe niet zijn. Lo-Ammi betekent niet mijn volk. Zo werd die zoon genoemd. Dus de eerste zoon heette Jisrael, heel het volk. De tweede was een dochter die heet Lo-Ruhama. Dat was het noordelijke rijk. En nu Lo-Ammi, dat moet dan het zuidelijke rijk Juda zijn. Waar uiteindelijk dan toch, hoewel de Heer aanvankelijk hen nog verzorgde en nabij was, heeft hij hen ook eindelijk in de ballingschap doen wegvoeren vanwege hun ontrouw. Dat is een stukje geschiedenis wat in die drie personen wordt uitgebeeld. Maar gelukkig loopt het zo niet af, want er staat in vers 11, en de kinderen van Juda en de kinderen van Israël, heb je dus het zuidelijke en het noordelijke rijk, 2 en 10 stammen zo je wilt, zullen tezamen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen en uit het land of uit de aarde optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. Juda, Lo-Ammi. Israël, Lo-Ruhama. Israël was het volk, zou uiteengezaaid, gestrooid worden, verstrooid worden. Maar toch zal die dag van Israël groot zijn. Zeg tot uw broederen, Ammi, want het was een zoon, broederen, en zeg tot uw zusteren, Ruhama. Dus Lo-Ammi wordt Ammi en Lo-Ruhama wordt Ruhama. Niet mijn volk wordt mijn volk en geen ontferming wordt weer ontfermd. Hier van toepassing op Juda en Israël. Heel bijzonder dat er nu staat dat ze zich onder één hoofd zullen gesteld worden. Dat vind je het Oude Testament eigenlijk nergens anders. Dat is nou heel bijzonder, want daarin vind je meteen de verwijzing ook naar het Nieuwe Testament. Want wie is nu het hoofd? Kijk, we lazen in 1 Petrus 2 vers 10 en in de Romeinen 9 diezelfde woorden uit Hosea. Waar ze letterlijk van toepassing zijn op die twee huizen van Israël, Juda en Israël. Die in de toekomst wel degelijk weer onder één hoofd geplaatst worden, die boven hen staat. Alleen hier vind je dat zo genoemd. Als je andere schriftplaatsen opzoekt, Ezechiël 34, Ezechiël 37... Ik heb daar helaas de tijd niet meer voor, maar ik noem het maar even. Dan vind je daar andere termen. Ze zullen als één volk, één koninkrijk zijn, onder leiding van één herder, onder leiding van één vorst, onder leiding van één koning. Namelijk mijn knecht David. Die zal hun ruttervorst zijn. Die zal hun koning zijn. Uiteraard de zoon van David. Dat is de toekomstige vervulling aan een gelovig Israël. Alle stammen van Israël zullen in de toekomst, als ze tot geloof gekomen zijn, weer bijeenvergaderd worden, in het land geplaatst worden onder leiding van één koning, één herder, één vorst. Jezus Christus, hun Messias. Hier staat één hoofd. Het is dezelfde, maar het woord hoofd staat hier omdat het ook meteen een verwijzing is naar die toepassing die wij nu kennen onder leiding van Christus die het hoofd is. Want toen de Heer Jezus opstond uit de doden, zegt Efeze 1, dat God hem tot hoofd gegeven heeft aan de gemeente. Welke is zijn lichaam? Efeze 1 vanaf vers 20. En dat is bijzonder. Blijkt dus dat dat al een indirecte verwijzing is naar de nieuwtestamentische toepassing. Waarbij ik dan moet zeggen dat je niet kunt zeggen dat de gemeente bestaat uit Juda en Israël. Maar het bestaat uit gelovigen uit de Joden en al de heidenen. Een bredere toepassing en een hemelse toepassing. Maar bedekt staat hier enig hoofd. Staat ook inderdaad woord voor hoofd. En weet je wie dat hoofd eigenlijk is? Als ik hem kan vinden, mijn aantekeningen zo gauw. Ja, 1 Kronieken 29. Vers 11. En dan zie je dat toch de term het Oude Testament wel voorkomt, maar niet zozeer een enig hoofd, één hoofd. Daar staat in 1 Kronieken 29 vers 11. Uwe, dat wil zeggen van u, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Uwe, o Heere, is het koninkrijk. En gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. Tot een hoofd boven alles. Wie is het hier? Jehovah, de God van Israël. En als hij dan verschijnt, sinds de opstanding van Christus, is hij, Jezus Christus, die die naam boven alle naam gekregen heeft. In zijn opstanding. Hij is nu het hoofd van de gemeente, staat in Efeze 2, Efeze 5. Zoals een vrouw onderdanig is aan haar eigen man, zo is de gemeente onderdanig aan Christus, die het hoofd is van de gemeente. En zo staat het ook in Hosea. Maar daar toepasbaar op de toekomstige positie van Christus, hun hoofd, blijkt dus ook hun vorst, hun koning te zijn. Maar omdat het ook een geestelijke toepassing krijgt met betrekking tot de tijd van de gemeente, is dat woord hoofd heel treffend. Hij is ons hoofd. En wij mogen hem dienstbaar zijn. Als priesterlijk volk. Om straks samen met hem als koningen te heersen. Zullen we de Heer danken. Dank, Heer, dat we deze avond ook weer uw woord mochten openen. Heer, mogen zien dat uw oudtestamentische profetieën die over uw volk gaan en die ook beloften met zich meebrengen voor de toekomst en aan hen vervuld zullen worden wanneer ze tot geloof komen in hun Messias, de Heer Jezus Christus. Dat die door de apostelen ook een toepassing gegeven worden met betrekking tot de tijd waarin wij nu leven, in de bedeling der genade Gods, in de tijd waarin u uw gemeente bouwt en verzamelt. En dank u wel, Heer, dat u voor ons tot hoofd bent geworden. En dat wij zouden mogen opwassen in hem die het hoofd is, door de waarheid te betrachten. En om liefde zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. We mogen zien op u die onze overste leidsman bent en de voleinde van het geloof. We danken u, Heer, dat u voor ons wilt zorgen, als hoge priester, als herder, als hoofd van de gemeente. U gaat ons voor, u leidt ons door uw geest in al uw waarheid in het woord van God. En we danken u, Heer, dat we zo ook dat inzicht mogen verkrijgen dat zelfs de gemeentelijke waarheden gebaseerd zijn op oudtestamentische schriftgedeelten, maar daar een bredere, een hogere, een geestelijke en hemelse toepassing krijgen. Dank, Heer, dat we dat mogen leren zien vanuit uw woord. Weest u ons verder ook nabij in de dagen die voor ons liggen en houdt u ons hoog gericht op uzelf. In voor- en tegenspoed hebt u beloofd met ons te zullen zijn, omdat we ook al onze bekommernissen op u mogen werpen, want u zorgt voor ons. Dank u wel daarvoor. En zo dragen we dan elkander voor uw troon, opdat u ook naar uw belofte met ons zou zijn, ons de kracht en de moed wil geven om trouw te zijn aan uw woord, ondanks wellicht besmaadheid en bespottingen die het met zich mee kan kunnen brengen. We dachten, Heer, dat we trouw zouden zijn aan het woord der waarheid, want dat geeft kracht voor nu en tot in eeuwigheid. We prijzen u daarvoor. Amen.